En goedemiddag gemeente, fijn om elkaar te ontmoeten in deze eredienst hier in de Grote Kerk. Hartelijk welkom aan iedereen die bij ons te gast is en aan iedereen die nu of later meeluistert. Vanmiddag leidt dominee Boon uit Papendrecht de dienst. Van harte welkom. We hadden in deze dienst twee collectes. De eerste is voor de stichting Exodus. Deze stichting helpt gevangenen die vrijkomen. De tweede collecte die we houden is bestemd voor de kerk. Collectes worden gehouden na het zingen, na de preek. En we bevelen ze uiteraard van harte bij u aan. Gemeente, laten we de dienst beginnen met het zingen van gezang 244 vers 3 en 4. En u vindt deze op de weekbrief. Iedereen een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting staan de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Ik ben verblijd. Wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, we staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Psalm 122, het eerste vers, we zingen ook het derde vers. Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblijft. Psalm 122, 1 en 3. bidden wij voor de zegen, niet alleen voor Jeruzalem, maar ook voor ons vanmiddag hier in de grote kerk van Gorinchem, maar ook voor Gods wereldwijde kerk, waar de Heilige Geest een woning maakt in mensenharten, om zeer een huis in u gebouwd, zal ik ook het goede voor u zoeken. Laten we bidden. Vrede, aangename rust, zegen, die een bron van blijdschap mag zijn in leven en in sterven beide. Wat zijn dat soms vreemde woorden? Woorden uit een andere wereld. Een wereld die de onze niet is. Want wat horen we juist in onze wereld van oorlogen, geruchten van oorlogen, aanslagen. En het lijkt wel of dat heel deze wereld op hol geslagen is. En als wij de profeten moeten geloven die hun profetieën doen over de toekomst van deze wereld, onze planeet, dan worden we eerder geconfronteerd met vloek in plaats van zegen. Waar het leven kwijnt, waar het leven op een doodlopende weg is terechtgekomen. Heere, en wij mochten zingen van deze blijde dingen, vrede, aangename rust, milde zegen, die een bron van blijdschap is. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, zoudt gij uw welbehagen ook deze middag groot willen maken aan een ieder van ons, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Heere, wij mochten vanmiddag dit kerkgebouw binnenkomen, waar we al begroet werden door Leo. En wat heeft hij met grote belangstelling gevraagd? Waar gaat de dienst over? Wat hebt u te zeggen, dominee? En heren, laten wij ook zo met een nieuwsgierig hart uw woord tegemoet mogen treden. En wij bidden u of dat de kleinen in het verstand ons ook groot mogen maken in verwondering, in blijdschap ook. Heren, en nu bent u die machtige God die de belofte van de inwoning van de Heilige Geest niet alleen reserveert voor grote mensen, niet alleen voor het eigen volk, maar naar uw belofte die Petrus mocht uitspreken in zijn Pinksterpreek, mocht hij het profeteren. U komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar ver zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Heere, rijke belofte, ook voor de allerkleinste. Op grond daarvan hebben wij de moed gehad om ze te laten dopen. Gedenk aan uw belofte, die u betekent en verzegeld hebt ook aan hun voorhoofd. En maak die belofte ook heerlijk waar. En zo bidden wij u ook voor hen die nog verre zijn. O, we kunnen ons soms een buitenstaander voelen, een buitenstaander weten. Maar u bent een God die zelfs in uw huis een plaats reserveerde voor heidenen. Heidenen die niet van u wisten, krachtens hun komaf. Maar daar was de voorhof der heidenen, opdat de volken ook in het gebed tot u mochten komen. En wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Zouden we dat vanmiddag ook mogen ervaren? Uw gunst, uw goedheid, drie enige God. Wij bidden het u in uw eigen naam. Amen. Twee schriftlezingen, één uit het Oude Testament en één uit het Nieuwe Testament. De schriftlezing uit het Oude Testament, Jesaja 35, alle 9 versen. En uit het Nieuwe Testament, Handelingen 3, de versen 1 tot en met 16. We komen in Jesaja 35 ook al blijdschap tegen. De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn. De wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos. Ze zal welig in bloei staan en zich verheugen. Ja, ze zal zich verheugen en juichen. De luister van de Libanon is haar gegeven. De glorie van de Karmel en van de Saron. Ze zullen zien de heerlijkheid van de Heere. De glorie van onze God. Versterk de slappe handen. Verstevig de wankele knieën. Zeg tegen de onbedachtzame van hart: wees sterk. Wees niet bevreesd. Zie uw God. De wraak zal komen, de vergelding van God, hij zal komen en u verlossen. Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan. De oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een hert. De tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen. En beken in de wildernis. Het dorre zal zich tot een waterpoel, zal tot een waterpoel worden. Het dorstige land tot waterbronnen. Op de woonplaats van Jakhalzen, waar een rustplaats was, zal gras zijn. Met riet en biezen. Er zal zijn een effen baan. Een weg. De heilige weg zal hij genoemd worden. Een onreine zal er niet overgaan. Want ze zal alleen zijn voor hen. Wie deze weg ook gaat, zelfs dwazen zullen niet dwalen. Er zal geen leeuw zijn. Geen verscheurend dier zal erop komen. Ze zullen daar niet aangetroffen worden. Maar de verlosten zullen die bewandelen. Want wie door de Heere zijn vrijgekocht, zullen terugkeren. Ze zullen Sion binnenkomen met gejuich. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn. Vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen. Verdriet en gezucht zullen wegvluchten. Tot zover de profetieën van Jesaja. Handelingen 3, Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed. Het negende uur. En een man die vanaf zijn moederschoot kreupel was, werd erheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort, die de Schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen van hen die de tempel binnengingen. Toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat ze de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei: kijk ons aan. En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. Petrus zei echter: zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op. En onmiddellijk werden zijn voeten en zijn enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond. En hij ging met hen de tempel in, lopende en springende en God lovende. En al het volk zag hem lopen en God loven. En ze wisten dat hij degene was die voor een liefdegave bij de schone poort van de tempel gezeten had. En ze werden vervuld met verbazing en ontsteltenis over wat er met hem gebeurd was. En terwijl de kreupele die genezen was Petrus en Johannes vasthield, stroomde al het volk bij hen samen in de zuilengang, die de zuilengang van Salomo genoemd wordt, en verbaasde zich. Toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk: Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover? Of waarom kijkt u ons zo doordringend aan, alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt? De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd. U hebt hem verloochend voor Pilatus, toen hij oordeelde dat hem zou loslaten. U echter hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden. Maar de vorst van het leven hebt u gedood, die God uit de doden heeft opgewekt, waarvan wij getuigen zijn. En zijn naam heeft deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt. En door het geloof in zijn naam, en het geloof dat er is door hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. Tot zover Handelingen 3. De tekst vanmiddag vindt u in het 13e vers van het laatste schriftgedeelte. En wel de woorden: de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt. In voorbereiding op de preek gaan we met elkaar zingen Psalm 118, de versen 10 en 11. Psalm 118, vers 10 en 11. God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt. Bijzondere woorden, vindt u niet, op deze zondag? Ik kom even heel dicht bij de kinderen. Is het er vanmorgen van gekomen? Je weet het toch? Wie stonden er, of wie staat er, op deze zondag in bijzondere belangstelling? Vader toch? Vandaag Vaderdag. En waarom heb je bijzondere aandacht aan papa besteed? En waarom hebt u als moeder uw kinderen nog maar opgewekt om vader toch wel in het zonnetje te zetten vanmorgen? Toch? Ik zie het zelfs binnen de kerkraad, wordt er met dankbaarheid aan jullie gedacht. Eigenlijk is het dus dat jullie papa op deze manier waarderen. En je zou het kunnen zeggen, eigenlijk heeft dat ook iets te maken met die woorden die we in onze tekst tegenkomen: verheerlijken. Dan geef je namelijk bijzondere aandacht, een bijzondere eer aan iemand. Maar misschien zeg je wel van, dominee, u vergist zich. Hier is het niet het kind wat de vader verheerlijkt, maar hier is het de vader die het kind verheerlijkt. Want hier wordt gesproken over Jezus. Jezus als kind. Kind van de Vader. Zo hebben we hem mogen leren kennen, toch? Of nog niet? Ja, dat blijkt namelijk een hot item te zijn. Met name ook in het Jodendom. Is Jezus nou werkelijk kind van God? Nou, je merkt het, dat Petrus en Johannes daar geen onduidelijkheid over laten bestaan. Jezus, ze hebben hem leren kennen als kind van de Vader. Maar hier is natuurlijk wel wat aan vooraf gegaan. Voordat de Vader het kind Jezus hier verheerlijkt. We zijn inmiddels aangekomen bij de handelingen der apostelen. Want aan de handelingen der apostelen, daar gaat het evangelie vooraf. En juist in dat evangelie, daar wordt het ons zo geleerd, hè, dat dit kind de Vader zo verheerlijkt heeft. Weet u het nog? Vlak voordat de Heer Jezus Christus ging lijden, sterven en opgewekt zou worden, heeft hij het zo te midden van zijn discipelen gezegd en gebeden. Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op deze aarde. Verheerlijk mij nu bij uzelf. Hé, daar hebben we dus ook datzelfde. Dat verheerlijken. De Zoon heeft de Vader verheerlijkt. Ja, waarom? En hoe? Mag ik u daar op aanspreken? Dat u daar toch wel de belangrijkste dingen van weet. Hoe dit kind de Vader heeft verheerlijkt. Allereerst in liefde. En in gehoorzaamheid. Want dit kind heeft absolute gehoorzaamheid aan de dag gelegd jegens zijn vader. een gehoorzaamheid tot, ja, aangrijpend, tot in de dood. De dood aan het kruis. Dat is toch wel heel bijzonder, die gehoorzaamheid. Waarom die gehoorzaamheid tot in de dood, tot in de nederdaling van de hel, waar elk mens alle troost moet missen? Nou, om daar zijn broeders en zusters vandaan te kunnen halen. Om ze te kunnen verlossen uit de banden van de dood en de angst der hel. Want zijn vader heeft hem gezonden naar deze wereld, waarvan we ook zingen met het kerstfeest, hè? Een wereld verloren in zonde en schuld. En met als gevolg de dood, de angst der hel. En nu is Jezus gezonden naar die diepte, om als redder der mensen zijn volk, de schepselen van zijn vader, daar te kunnen ophalen. Een gemeente, u weet het toch, hoe dat de vader die gehoorzaamheid tot in de dood bekroond heeft op Pasen. Ja, de zoon die heeft van hem begeerd het eeuwig leven. En God de Vader heeft het hem gegeven, maar heeft hij het ontvangen voor zichzelf, dat eeuwig leven? Nee, evenmin als hij voor zichzelf gestorven is, evenmin is hij voor zichzelf ook opgestaan uit de dood. Maar hij is opgestaan om de vruchten van zijn lijden en sterven te kunnen meedelen. Om daar niet zelf de man mee te worden, maar om daar ons te kunnen maken tot Gods kind en zijn mede-erfgenaam. Hebt u dat mogen ontdekken? Hoe dat de Zoon de Vader verheerlijkt heeft in de weg van de gehoorzaamheid? En dat moet nu bekendgemaakt worden aan alle volken. Te beginnen bij Jeruzalem. Vervolgens geheel Judea en Samaria. Tot aan de einden der aarde. En nu zien we het hier, hoe dat het begonnen is. Daar in Jeruzalem. En het lijkt zo heel onopvallend eigenlijk te gebeuren. Leest u maar mee. Na Handelingen 2, waar dat feest van de uitstorting van de Heilige Geest is beschreven door Lucas. Daar zien we Petrus en Johannes samen opgaan naar de tempel tijdens het uur van het gebed. Het negende uur. Het lijkt wel of dat we een stap terug gaan in de tijd, of niet? Want hier hebben wij gewoon de dienst naar de orde van het oude verbond, de orde van het oude testament. Let u er dus goed op, dat die door de Heilige Geest vervulde discipelen, ze hebben zich niet losgemaakt uit de tempel, niet losgemaakt van de tempel en de tempeldienst. Nee, maar ze hebben die liturgie van de tempel gerespecteerd. En ze hebben ook meegedaan in de tempeldienst. Om daarmee ook God de Vader te verheerlijken. Want daar heeft hij toch zijn naam aan verbonden. Ja, zelf heeft hij het zelfs geschreven. Daar heb ik mijn naam doen wonen. De Heer, de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob, leren kennen. Als het ware waar de stenen getuigen van hem en van zijn naam en van zijn daden. Moet je naar Jeruzalem. Moet je naar de tempelplein. En daar hebben ze gestaan. Gods huis. De altaren. Daar vond de dienst des Heren plaats. Daar werd het volk samengeroepen. Daar kwamen ze ook samen. En weet je wat ik zo geweldig mooi vind? Dat God daar woonde op de lofzangen van Israël. Daar zie je het al gebeuren, hè? God is een geest. En hij verbindt zich aan zijn volk op een geestelijke manier. Hoe kun je God nu het meeste dienen? Nou, door van hem te zingen, hem de lof, de eer en de dankzegging toe te brengen. En nu mogen wij ook de lijn doortrekken naar deze plaats. Want zo wordt de kerk toch ook wel genoemd, Gods huis. Een huis waar God woont, ook op de lofzangen van Israël. Heb je dat soms ook mogen ervaren? Het is natuurlijk een geestelijke ervaring. Dat mag je beleven. Die nabijheid van God. Heb je het ook mogen doen? Wat God zelf zegt. Kom maar voor mijn aangezicht. Stort je hart maar uit hier. En wie mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. Ben je hier wel eens al je last, al je verdriet, al je zorgen kwijtgeraakt? Ook de schuld die je in je leven hebt gekregen door je misslagen? Zonde noemt de Bijbel dat. Maar er is één plek, hè, waar je ervan verlost mag worden. In Gods huis, bij Gods altaren. En zeg het maar onder de tekenen van het nieuwe verbond. Zoals het water van de doop het vuil van het kind afwast. Zo wil het bloed van de Heer Jezus Christus je reinigen van al je zonden. Dat zijn geen loze woorden, hè? Maar dat mag beleefde werkelijkheid worden. En zoals het hier ook staat, hè, op de tafel. De tekenen van gebroken brood en wijn. Zoals het lichaam van de Heer Jezus Christus gebroken is. Is het gebroken ook voor jou? En zoals zijn bloed vergoten wordt als wijn, zo heeft hij zijn bloed willen vergieten tot een volkomen verzoening van al je zonden. Mocht het voor jou aan deze plaats werkelijkheid worden. Maar er zit dus een directe verbinding tussen Gods huis in Jeruzalem en de tempel en de altaren, de lofzangen in Israël. En Petrus en Johannes, ze gaan op met het volk tijdens het uur van het gebed. Zijnde het negende uur. Even zo ter informatie, elke dag was er het morgenoffer en het avondoffer. 'S Morgens om 9 uur, derde uur, werd het morgenoffer gebracht in Jeruzalem in de tempel. En 's middags om 3 uur, het negende uur, werd het avondoffer gebracht. Een offer tot verzoening van de zonde van het volk. En met het bloed en op grond van dat bloed ging de priester in het heilige om daar het reukwerk aan te gaan steken. Het reukwerk, het symbool van de gebeden van het volk, wat daar neergebogen lag op het tempelplein. Mijn been met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht. Petrus en Johannes, ze hebben in die eredienst geparticipeerd. Gemeente, wat een mooie gedachte zit daarin, hè? Moet het maar eens meenemen, gewoon elke dag van de week in. Elke morgen het offer en het gebed en het offer tot verzoening van zonde en schuld. Heb u het mogen ontdekken dat God niet wil dat u belast en beladen met zonde en schuld de dag ingaat? We hebben een God die ons in vrijheid stelt. Want een blijdschap mag dat geven, toch? Zo kun je dankbaar de nieuwe dag in. Maar ja, je bent wel in deze wereld. Ja, ja. Vandaar ook aan het eind van de dag dat offer en het gebed. Het is goed om voor het slapen gaan in het eigen hart te kijken. Om al je daden te overwegen en wat er misging. Maar ook wat er goed ging voor Gods aangezicht te brengen. En dan mag het gebed, ook het dankgebed, oprijzen. Als een reuk Gode welbehagelijk. Dat is de eredienst thuis. Ziet u de lijn tussen de zondagse eredienst hier in Gods huis en uw eigen huis? Is er een directe relatie? Ja, dat mogen wij juist vanuit het Oude Testament leren. Petrus en Johannes, ze gaan de tempel binnen. We gaan even ook mee met Johannes en Petrus. Dan ga je dus de stadspoort binnen. En dan kom je op een gegeven moment door de voorhoven heen. En van de voorhoven ga je naar het heilig, naar het tempelplein. En tussen de voorhof en het tempelplein, er is een geweldige mooie poort. Een schone poort wordt die genoemd. Maar weet u waarom dat die poort de schone, de mooie poort wordt genoemd? Nou, Flavius Josephus heeft het ons beschreven in zijn boek. Het is een hele grote poort geweest met twee van die hele grote deuren. Groter dan hier onder de toren van jullie kerk. Groter dan die deuren hier achter in de kerk. Ze waren wel minstens 10 meter hoog. En die draaiden dus zo tegen elkaar aan. En ze waren niet van hout, ze waren van koper. En het is een kopersoort wat uit Korinthe kwam, uit die tijd. En Flavius Josephus die heeft het geschreven, dat Korinthische koper, dat was zelfs duurder in die tijd dan zilver. Wat moeten die geweldige mooie poorten van koper wel niet gekost hebben? Ja, daar is de naam van de gever aan verbonden geraakt. De poort van Nicanor. Hij was een geweldig rijke handelsman. En die heeft dus ook zijn naam gevestigd in de tempel aan die deuren. Een gemeente, wat een enorme tegenstelling is daar juist bij die schone poort. Welke tegenstelling dan?
Ja, ziet u ze, daar gaan niet alleen de vromen op naar het huis des Heren. Hoe vrolijk gaan de stammen op naar Sion's godgewijde top.
Want er is ook een bepaald aantal mensen wat niet binnen mag treden. De poorten der gerechtigheid, die schone poort, niet binnen mag treden. Wie dan? Ja, ziet u hem? Hij wordt daar neergezet door zijn vrienden. Een verlamde man. Elke morgen wordt hij gedragen door zijn vrienden. Tot aan de poort. Hij mocht er niet in. Dat was verboden. Dat hadden de tempelwachten en de leiders van de tempel in die dagen beslist. Gehandicapten, die hadden geen plaats in Gods huis. Want dat was een schandvlek. Een schandvlek voor God. Daarmee was God dus niet vereerd en verheerlijkt, dachten ze, zeiden ze. Brachten ze ook in praktijk. Dus de gehandicapten die moesten achteruit gezet worden. En ja, zoals u het in de Zuid-Europese landen ook wel tegenkomt, daar ziet u gehandicapten bij de poort zitten van de kerk. Bij de ingang of bij de uitgang. En daar zitten ze te bedelen. Te bedelen om een aalmoes. Ze doen een beroep op barmhartigheid en goedertierenheid en goedheid van de mensen die in en uitgaan daar bij de tempel, bij het huis van God. De beste plek, zou je zeggen. Want daar kunnen mensen weten hoe dat God is. Maar heeft God dan gezegd dat die gehandicapten niet mochten delen in de ruimte die hij beschikt voor zijn volk? En gemeente, God die heeft het zelfs in zijn wet bevolen dat er geen bedelaars in Israël mochten zijn. Dat is het vervolg van de samenvatting van de wet. U weet het wel. De naaste liefhebben gelijk uzelf. En Israël moest een beelddrager zijn van hun Heere, van hun God. En God was een bron van goedheid. Alles wat ze hadden, hadden ze van hem gekregen. En dat mochten ze nu ook meedelen met hun naasten. Ook de gehandicapte naasten. De gemeente vindt het daarom zo rijk als wij ook zien dat de gehandicapten een plaats hebben in uw midden. Ik zou het eigenlijk persoonlijk aan u willen vragen. Voelt u zich zo dat u ook mag zeggen, ik mag delen niet alleen in de liefde van mijn God, maar ik mag ook delen in de liefde van zijn volk. Ja, gehandicapten die gaan ons er vaak in voor. Die voelen het feilloos aan wie hun broeders en hun zusters zijn. Die veinzen niet. Gemeente, daar zit die gehandicapte man. Elke dag zijn de trouwe vrienden die hem naar de tempel brengen en weer thuis. Hoe gaat u met gehandicapten om? Bent u ook zo trouw? Elke dag? Wat een hele praktische vragen komen er uit zo'n schriftgedeelte naar voren, vindt u niet? En daar gaan ze dan, Petrus en Johannes. En dan zien ze die gehandicapte man zitten. Hoe oud is deze man inmiddels? Ja, we lezen het zo in dit gedeelte, 40 jaar oud. Van de moederschoot, dus van de geboorte af is die gehandicapt.
Als die nou van jongs af aan, dat door zijn vrienden neergezet is, nou, dan moet hij toch een aantal jaren dag in dag uit en in de tempel gezet zijn, hè?
En de laatste 3 jaar, toen kwamen Petrus en Johannes ook regelmatig in de tempel. Zelfs met de Heer Jezus.
Toch? Want de Heer Jezus heeft minstens 33 jaar geleefd. En op zijn 12e jaar is hij al naar de tempel gegaan. Al die jaren zijn ze dus door die schone poort opgegaan naar Gods huis. En nooit hebben ze die man gezien. Maar deze dag is wel een bijzondere dag. Vaderdag. Want deze dag heeft God verkozen om zijn Zoon Jezus te gaan verheerlijken. In en door die discipelen aan die man die daar zo lang gehandicapt bedelt. En daarom zeggen we het Petrus en Johannes, zilver en goud hebben we niet. Maar zie op ons, wat wij hebben, dat geven wij u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en wandel. Zilver en goud hebben wij niet. Gemeente, we moeten ook daarover nadenken. Is de gemeente van de Heer Jezus Christus arm? Is dat de reden waarom dat Petrus en Johannes zeggen, zilver en goud hebben we niet? Nou, als we wat verder lezen in de handelingen der apostelen, dan merken wij dat er heel wat geld rond is gegaan in die eerste gemeente. Kent u hem? Die man van de barmhartigheid, Barnabas, die had een stuk grond, dat verkocht hij. En de opbrengst daarvan legde hij aan de voeten van de discipelen. Maar ze gingen anders om met het bezit. Niemand zei binnen de gemeente, het is van mij. Het is van mijn eigen. Nee, ze erkenden het en beleden het dat ze alles wat ze hadden, alles wat ze zijn, van de Heere waren. Een en al gave, een en al genade. Mag u dat ook met woord en daad beleiden? En dan mag u ook in een mooi huis wonen. Als u de gever daarvan maar niet vergeet. En als u er maar niet uw hart op zet. Als die naaste ook maar bij u een plaats in het hart mag hebben die de Heere van u vraagt. We lezen straks in Handelingen 6 dat er heel veel weduwen zijn die binnen de eerste gemeente een beroep doen op barmhartigheid. En ze worden onderhouden door die discipelen. En ze hebben er zoveel werk aan dat ze zelfs hulptroepen moeten inzetten. Diakenen worden ze genoemd, om te helpen in de nood te voorzien. Zilver en goud, ja, die is er wel in de eerste gemeente, maar Petrus en Johannes vinden dat niet belangrijk. Wat is belangrijk? Nou, wat hebben ze dan? Die naam. Die naam van Jezus Christus de Nazarener. En ik hoop dat u ook dat lied hebt leren kennen en hebt leren zingen. Er is een naam die hemel en aarde verenigt tezamen. Die naam is mij zoeter en beter voor het hart. Heb u die naam, Jezus, ook leren kennen? Je weet toch wat die betekent? God de Vader heeft hem bewust aan dat kind gegeven, hè? Jezus, zaligmaker van zonde.
En nu mogen we hier gaan ontdekken, gemeente, in Handelingen 3. Dat zalig maken van zonde niet beperkt is tot de ziel alleen. Het is niet alleen een geestelijke zaak. Maar als de zonden vergeven worden, dan betreft het ook lichaam en ziel. Ziel en lichaam. Want de verlossing van onze God is niet een veelvoud, niet alleen een meervoud, maar is zelfs een veelvoud van verlossingen. En dat zingen wij ook met Psalm 116. Wat zal ik met de verlossingen des Heren doen, als ik daarmee overladen word? Nou, deze verlamde man, die wordt genezen. Dat hoort bij het heil. Dat hoort bij de zaligheid die de Heer Jezus Christus heeft verworven. En daarom is er een toekomst, ook voor gehandicapten. Want eenmaal zult u ook huppelen van zielenvreugd. Misschien nu al in de rolstoel, maar straks zonder rolstoel. Als u dat lichaam afgelegd mag hebben. En waar de Heer Jezus Christus en zijn Vader alle tranen van de ogen afwist, hè? Van zorg ontslagen. Een gemeente, daar mogen wij dus ook rekening mee houden. Dat mag onze toekomst zijn. Maar daar mogen we hier en nu al rekening mee houden. Zoals Petrus en Johannes dat ook deden. Zij wisten dat de Heer Jezus Christus dat heil, die weldaad ook wilde meedelen. En hoe wisten ze dat? Ja, door de Heilige Geest. Dat wisten ze en dat mochten ze ook ervaren. Dat God de Vader op die manier de Zoon wilde verheerlijken. Een gemeente, dat is voor mij in het pastoraat ook zo geweldig belangrijk geworden. Dat ik daar ogen en hart voor heb gekregen. Want als dominee, en ik denk dat u ook als ouderling met name ook in vacaturetijd bij zieken op bezoek moet gaan, in het ziekenhuis bijvoorbeeld. Ja, waar bid je dan om? Ja, eigenlijk verwacht iedereen dat je om genezing bidt. Weet u, er is nog iets hogers. Iets belangrijkers. Of dat de Vader zijn kind Jezus ook in deze wil verheerlijken. En het mag uw middel zijn in Gods hand. Om de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus ook te mogen meedelen. Gemeente, als we die vraag nou eens in ons midden leggen. De Heer Jezus Christus kan die alleen maar verheerlijkt worden als mensen gezond worden. Of kan de Heer Jezus Christus juist ook verheerlijkt worden in een gehandicapt leven? Kan de naam van de Heer Jezus Christus verheerlijkt worden? Niet alleen in het leven, maar ook in ziek zijn en sterven? Ik ben er getuige van. Hoe dat het mogelijk is. En dan verwonder je erover dat je zegt bij een weduwe. Die niet alleen een man maar ook een zoon verloren heeft. Dat ze elke zondag in de kerk is. En de Heere mag loven en prijzen. En ze mag als een licht schijnen in haar omgeving. En heb u het ook gemerkt dat mensen die zelfs sterven, in hun sterven de Heere mogen verheerlijken? Op Krabbendijken ben ik er getuige van geworden. Eenmaal, andermaal. Zelfs bij een jong kind van 3,5 jaar. Wat zingend ten hemel mocht gaan. Het kind Jezus verheerlijkt. De Vader die zich ontfermt over zijn gehoorzame kinderen, maar ook zijn gebeukte en gekneusde kinderen, om hen te leiden tot in zijn huis, waar ze hem mogen aanbidden en groot maken. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn genade vergelden. Gemeente, we gaan daarvan zingen. Zometeen. Na de geloofsbelijdenis. We gaan nu zingen de dorre vlakte der woestijnen. Gezang 11, 111. De verzen 1, 3 en 4. De dorre vlakte der woestijnen.
Zal van vreugde springen, de sprakeloze tong zal zingen, Hosanna's mengelen tot uw lof. Een stromend leven water spreiden, en zilveren beekjes door de heide, zo fris als eens in Edens hof. Waar eens vergeefs verdwaalden zochten, is nu een welbereide baan, waarop des Heeren vrijgekochten duizenden naar Sion gaan. Zij voelen voelen zich van Gods geslachten. Verstomd is nu de laatste klachten en alle kommer weggevlon. Zij jubelen in hun beide rijen, zij kronen het hoofd met groene meien. Een eeuwige blijdschap is hun kroon.
Speelde de organist. Ik merkte het dat verschillende stilletjes mee zaten te zingen. Die naam, ken je hem? Die naam die hemel en aarde verenigt tezaam. En die naam is ons gegeven door God de Vader. En door die naam moeten we nou al
allemaal zalig worden.
Maar Petrus en Johannes die hebben het gezegd. Hè, door het geloof in die naam heeft deze gehandicapte man volkomen genezing. Volkomen herstel verkrijgen. We hebben vanmiddag die naam mogen prediken. Waarom? Opdat u ook tot geloof komt in die naam. En die naam gaan we met elkaar belijden. De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Daarna zingen we uit Psalm 116, vers 7. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan die trouwe Heer voor zijn genade vergelden? En het 11e vers, ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. En ieder spreekt stil voor zich. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit in het rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Wij willen de Heere danken en voorbeden doen met en voor elkaar. Laat ons danken en bidden. We mochten zingen van die blijdschap, die vrede, die zegen die het hart verblijdt. We mochten daar een voorbeeld deze namiddag van horen. En zo mochten we met blijdschap in uw huis verkeren. Om de blijdschap ook te delen die u gaf
aan die kreupele man die zo geboren was, maar waar u de banden losmaakte en een voorproef van uw heerlijk koninkrijk, een voorproef van de toekomst wilde geven, als een zichtbaar bewijs dat de verlossing niet alleen beperkt is tot onze ziel, maar dat we ook naar lichaam en ziel door u begenadigd mogen worden. Heren, maak gij zo uw weldaden ook in onze tijd, in deze gemeente ook groot. En heren, dan mogen wij hier in uw huis verblijd worden met de kennis van uw heerlijke naam. Maar we mogen ook, en we kunnen nu ook uitgaan om die heerlijke naam te dragen, uit te dragen, waar gij ons ook geroepen hebt in de komende week, als jongeren, als ouders, als ouden, als ambtsdragers, als gemeenteleden. En heren, elk hef met mij de lof des Heren aan. Laten we zo ook opwekkend mogen zijn in het midden van het volk dat om ons heen is. Wilt gij zo uw naam verheerlijken, o Heer Jezus Christus? Wilt gij uw naam verheerlijken, o Vader? O Heilige Geest, verheerlijk zo de naam van de Vader en de Zoon in ons en ook door ons. En daarom bidden wij u na, Heer Jezus Christus, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ja, amen. Psalm 146 vers 6 en 8 is ons slotlied. Het is de Heer wiens medenogen blinden schenkt het lieflijk licht. Wie een stof lag neergebogen wordt door hem weer opgericht. En het laatste couplet. Het is de Heer van alle heren. Zie ons God, geducht in macht, die voor eeuwig zal regeren. Van geslachten tot geslacht. Psalm 146, 6 en 8. U die naar zijn naam genoemd bent. U die zijn eigendom mag zijn. Ga heen onder zijn zegen. En wees ook tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.